Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Kijk, normaal gesproken krijg je hier nu een iets wat grappige quote al uit de aflevering. En dan krijg je de begintune. Maar hallo Malou en Tatjana hier voor de aflevering. Wij hebben de aflevering opgenomen in het Wereldmuseum in Amsterdam. En dat was wat vroeger dan normaal. Deze hebben we op maandag opgenomen. En zoals je weet waren de verkiezingen op woensdag.
Op woensdag, ja. En de daaropvolgende uitslag.
En de uitslag. En we vonden het te raar om daar in deze aflevering helemaal niks over te zeggen. Helemaal omdat in onze DM van onze Instagram, @tussen30en doodgaan, ontzettend veel berichten binnenkwamen.
Ja. Omdat natuurlijk de week ervoor, een van onze weekthema's was natuurlijk de politiek en verkiezingen en aangeslingerd door jou. En toen hebben we ook gezegd waarop gingen stemmen, wat we belangrijk vinden.
Ja.
En toen zijn ook in de stories, had jij toen gepost van waar gaan jullie op stemmen? Wil je dat delen? Nou, dus we hadden best wel wat contact al met jullie natuurlijk ook over de verkiezingen.
Nou,
en wat is er gebeurd?
Hoe,
het is niet bepaald links-progressief uitgevallen.
Nee, ons praatje heeft niet veel verandering gebracht. Nou ja, wel heel veel saamhorigheid met de luisteraar. En er ook achter gekomen dat we echt, dat jullie echt ook de meest waanzinnige, opendenkende en progressieve luisteraars zijn. Het land.
Het minder deel van het land zijn wij helaas. Dat wisten we al wel.
Eigenlijk ook weer niet, hè? Want ik bedoel, er hebben ook 69 mensen niet op hem gestemd, in ieder geval.
Ja, zetels. Laten we inderdaad, als je kijkt naar zetels.
Precies. Ja. Als je ook kijkt naar, Kaag zei daar iets waanzinnigs over. Die zei, er zijn ook gewoon nog heel veel mensen die wel links-progressief hebben gestemd. Dat zijn er ook heel erg veel.
Mm-hmm.
De PVV is de grootste geworden. Waar was jij toen je die eerste exit poll voor je kanus kreeg?
In bed met COVID.
In bed met COVID.
Still going strong.
Ja.
Echt een goede.
Dus je had je alvast een beetje voorbereid op deze domper.
Ik had al een minder leuke uitslag gekregen. Dit was echt nog eens 3000 keer dubbel minder leuke uitslag.
Ja.
Ja, kijk, weet je wat het stomme is? Ik vind het best wel lastig als mensen soort van heel gechoqueerd reageren. Omdat ik denk, ja, kijk naar de laatste 20 jaar dat Wilders ook al in de politiek zit. Maar je ziet dat hij al heel lang heel veel steun krijgt. We weten dat er fucking veel extreem. Er zijn ook heel veel links-progressieve mensen. Maar er zijn ook echt heel veel extreem rechtse. En ook heel veel racistische mensen in dit land.
Mm-hmm.
Overal ter wereld, ook in dit land.
Ja.
Dus ik was niet zozeer dat ik dacht, oh my god, hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Maar wel het gevoel van, godverdomme, wat gaan we hier nu aan / mee doen?
Nou ja.
En dat gewoon dat gevoel van soort wanhoop van, oké, wat de fuck is er nodig om dit tijd te keren? Dat voel ik wel heel sterk.
Ja.
En ik denk, in ieder geval mensen in onze bubbel ook.
Ja. Nou ja, ik was zelf in een restaurant. Ik was uit eten toen de exit poll, dus echt 9 uur. En je zag echt zo per tafel zo de shock inkeren, echt inslaan eigenlijk. En wat ik nu merk is dat er heel erg wordt gegrepen naar weet je wel, niet iedereen die voor de PVV heeft gestemd is een racist, bla bla bla. Nee, dat weet ik, maar het is wel echt een boodschap. Het is echt een statement. Je weet wie hij is, al 20 jaar wat jij
precies
zegt. En dus het is echt wel een boodschap, ook naar de samenleving. En inderdaad, gelukkig in onze bubbel. En ik hoop dat het ook de mensen bereikt die daar nu ontzettend veel behoefte aan hebben. Wordt veel gesproken over, laat elkaar niet los, hè?
Ook die speech van Frans Timmermans was echt heel mooi.
Ja, en Esther Ouwehand ook.
Ja.
En ja, ik hoop gewoon, ik moet het ook echt nog eventjes laten bezinken. En ook echt nu gaan nadenken over, oké, wat kan ik nu nog meer doen? Behalve dan inderdaad je stem laten horen. Dus ja, ik denk dat dat eventjes voor nu ook onze boodschap is. Laat elkaar niet vallen. Zorg ervoor dat mensen weten dat je aan ze denkt. En dat het, dit is niet onze, onze partij. En dat we dat vooral nu moeten laten weten aan de mensen die dat nodig hebben.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat we hier volgende week echt uitgebreider over gaan doorpraten.
Ja, ben ook heel benieuwd hoe dat gaat worden.
Zeker. Ja, maar dat wat jij ook zegt, dat heb ik ook wel heel sterk. Ik denk dat we dat ook echt allemaal veel meer nog moeten gaan doen en hebben van, oké, maar inderdaad in onze handelsbekwaamheid, wat kunnen wij doen? Wat kan onze rol zijn om gewoon dat linkse front nog sterker te maken en om, weet je, het gaat natuurlijk niet alleen om stemmen. Er zijn zoveel meer manieren om dus een geluid te laten horen en om dingen wel in werking te zetten voor echt een progressievere wereld voor iedereen. En nou ja, dat is in ieder geval waar ik inderdaad ook meer dan ooit soort van mijn neus op de feiten gedrukt ben door deze uitslag. Dat dat gewoon echt nodig is. En dat was al langer nodig. En ik denk dat wij, maar ook veel mensen die luisteren, daar ook echt al wel mee bezig zijn. Maar ja, nu moeten we dit door gaan trekken met elkaar.
Ja.
Maar goed, inderdaad, laten we volgende week, want ik denk dat, ja, ik denk dat we het gewoon nog verder moeten laten bezinken.
Precies.
Ook kijken of er al meer, weet je wel, geluiden komen over formatie. Hoe, ja,
ik merk ook dat hoe onduidelijk het al voor heel veel mensen is. Dat mensen nu ook al ervan uitgaan dat hij minister-president wordt. Dat ervan uitgaan dat allerlei dingen die hij roept, dat dat mogelijk is.
Ik bedoel, gaat gebeuren.
Heel veel dingen die hij roept, dat kan helemaal niet gebeuren. Maar nogmaals, daar gaat het gewoon niet om. Het gaat erom dat er nu een sentiment heerst dat dit dus iets is. Dat dus ook de mensen die niet racistisch zijn en die wel voor andere dingen op de PVV hebben, dat hoor je nu. Nee, ik heb op de PVV gestemd voor
omdat
de zorg.
Omdat we kinderen geen huis kunnen
omdat
krijgen.
Ja, la la la. Maar je weet wel, het boeit je dus niet genoeg.
Hoeveel mensen hier de dupe van zijn.
Hoeveel mensen zich hier onveilig door voelen. Niet gezien worden neergezet als tweede rangs burgers. En van ons eventjes de boodschap. Omdat we het er de komende uitzending eigenlijk niet over hebben. Voor ons geldt dat niet. Voor ons geldt, wij maken deze podcast voor iedereen. Wij luisteren naar de verhalen van iedereen. En iedereen is welkom bij ons. En dat is toch eventjes iets wat we gezegd wilden hebben.
Ja. Helemaal waar.
Nou, dan nu gewoon naar onze vrolijke begintune. Alsof er niks aan de hand is. De wereld is nog mooi. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgeen. Aflevering 122 alweer. We zijn herenigd en niet zomaar op een plek. Vertel jij maar waar we zijn.
Op een hele speciale plek zijn we. Het Wereldmuseum in Amsterdam. Misschien gaat er dan niet meteen bij iedereen een belletje rinkelen. Maar dit is wat voorheen het Tropenmuseum heette.
Ja.
En wij zitten hier te midden van een nieuwe expositie die we straks gaan introduceren.
Ja.
Heel speciaal. Onze eerste keer podcast opnemen in een museum.
Precies. En misschien wel heel leuk om te vertellen dat het museum is dicht. Dus we zijn hier alleen.
Echt helemaal alleen. In het enorme, prachtige, monumentale pand.
Ja.
Waar we allemaal heel vaak zijn geweest vroeger. Mm-hmm. Als in onze jeugd al, toch?
Ja, klopt.
Ja.
Ik denk dat dit voor mij het eerste museum was waarbij ik een expositie zag en voor het eerst kunst begreep. Dus dat ik wist dat kunst niet alleen maar of een vertelling was van de Tweede Wereldoorlog. Want we moesten ook elk jaar naar het Verzetsmuseum. En dat kunst dus niet alleen ging over schilderijen van Jeroen Bosch, Vincent van Gogh. Waar ik echt als kind
niks meer
echt
had.
Geen reet aan vond.
Nee.
En ik heb dat wel vaker al in deze podcast verteld. Dat ze hadden toen een expositie over de dood. Waar ze portretten hadden gemaakt van mensen die kwamen te overlijden. En die net overleden waren. Dat heeft zo'n diepe indruk gemaakt dat ik dat dus 20 jaar later nog steeds te pas en te onpas in de podcast vertel.
En overal op andere plekken.
Ja,
maar dat is wel, we hebben het inderdaad al vaker gehad over kunst en over waarom dat zo belangrijk voor ons is. En ik denk dat het Wereldmuseum, voorheen het Tropenmuseum, dat dit museum daar heel goed in is. Ook dus, het is natuurlijk
ook echt voor kinderen. Het is heel erg interactief.
Ja.
Het is leerzaam, maar je mag ook vaak of dingen aanraken of je kan echt iets doen. En ik denk dat dat vooral voor de jeugd, maar ook voor volwassenen als wij, die soms ook snel afgeleid zijn,
ja,
dat ze dat heel goed doen. En dus dat herinner ik me ook uit mijn jeugd. We gingen hier echt, nou eigenlijk volgens mij met bijna elke expositie naar mijn ouders ons hier wel mee naartoe. En dat het heel goed is dat ze bijvoorbeeld thema's als de dood of ook racisme, thema's die complex en ingewikkeld, niet schuwen. Dus dat je juist daarover leert al vanaf jonge leeftijd dat bij het leven hoort.
Ja.
En nou, daar gaan we ook rondom de nieuwe expositie, denk ik, praten. Heel erg in nuance ook dat presenteren en verbeelden.
Ja.
Dus heel leuk en goed om hier te zijn.
Op de achtergrond horen we misschien kan je het horen als luisteraar van Tussen 30 en Doodgaan, de Diva tentoonstelling.
Ja, die hier ook is. Ja. Daar gaan we het niet specifiek over hebben, maar je hoort inderdaad mooie Arabische muziek een beetje op de achtergrond. Dat is een extra mooie divas. Touch.
Ja, jij moet daar ook straks staan.
Is goed, ik ga er even rond hangen.
Ze willen hier houden.
Super Baloo, thanks. Hoe gaat het?
Ja, ik heb met jou een appeltje te schillen.
Oh.
Ja, jij hebt in deze podcast een serie getipt. A Million Little Things.
Ja.
Mocht je die nog willen zien, mocht je niet houden van spoilers. Nou, zou ik mij even muten nu, want ik heb er schijt aan. Ten eerste, de voorafgaande seizoenen, zeg maar 1 tot en met 4, zijn allemaal rond de 18, 19 afleveringen. Echt ontzettend veel. En wat ik dus niet door had, want ik kijk hem vaak als ik ga slapen, dus in bed kijk ik dan eventjes die serie. En vaak kijk ik dan 1 hele en val ik bij de tweede in slaap.
Mm-hmm.
Dus ik ging nu aflevering 12 kijken. Want ik denk, nou, ik heb er nog een stuk of 7.
Ja.
Maar dat was de ene laatste aflevering. Want het laatste seizoen, seizoen 5, heeft maar 13 afleveringen.
Oh.
Ja, oh, ja.
Maar ik weet niet dat ik zelf zo ver ben al.
Nou,
jij dan het gewoon nou, echt.
Dan, maar serieus,
zo snel
dit is er gebeurd. Dus het is best wel een niks aan de hand ding. En als het dreigt mis te gaan, gaat het toch uiteindelijk altijd wel goed. Of men kan ermee leven en wordt er beter van. Nou, aan het eind gaat er gewoon iemand, echt het allerleukste personage, gaat gewoon heel langzaam dood. En ik zat
dus, ben hier nog ineens.
Ja, precies, spoiler. Dus ik lig gewoon in bed, zo lekker gewoon rond 11 uur vanochtend vroeg met de trein hierheen gekomen. En ik lig dus echt jankend in bed. Het was zo ontzettend heftig. Zo heftig. Dus ik kon ook niet dat uitzetten. Dus ik dacht, ja, nu moet ik het afkijken. Dus ik
Dan
die hele serie afgekeken. Die dus dan, ja,
we zijn dood.
Gewoon echt heel, heel heftig. Oh, toen ging ik eruit.
Wat vreselijk.
Dacht, ja, ik ga maar even mijn bed uit. Heel even bijkomen. Ik heb eventjes wat water gedronken. En nog een beetje skincare gedaan. En ik terug in bed dacht ik, nou, ik ga eventjes iets niks aan de hand kijken. Dus ik had Friends opgezet. Maar
ja,
dat is
ook
nu
heel
ook heel kut.
Matthew Perry, Danny Rays.
Ja, dus ik ook weer. Dus ik weer zo helemaal zo huilen.
Oh nee.
Dus ja, door jou eigenlijk.
Door mij ben je nu depressief.
Heb
eigenlijk
ik mezelf in slaap gehuild vannacht.
Oh, dat vind ik echt heel ziek.
Ja. Dus nee, zo zit ik erbij.
Nou.
Nee, ja, en verder, vanochtend had ik een uur vertraging in de internationale trein hier naartoe. En ik had natuurlijk weer netjes een fijn eerste klas kaartje gekocht. Maar zo ook een gezin met kinderen. Waren het kinderen? Waren het apen? Ik weet het niet, want ze hingen en klommen overal op en ze schreeuwden.
En dat gaat dus supergoed met jou.
Na zo'n nacht
trek je dat nog minder goed.
God, echt door mijn noise cancelling heen aan het schreeuwen. Dus,
nou.
Maar ik heb me gewoon netjes in stilte zitten irriteren. Ik heb er niks van gezegd. Leven en laten leven. Voordat die hele DM weer terugstroomt van boze moeders. Ik mag toch ook met de trein met mijn kind? Ja, ha. Klaar. Hoe gaat het met jou?
Nou, een stuk beter volgens mij. Voor de verandering. Echt fijn dat we elkaar altijd zo goed afwisselen.
Precies, ja. Voor ieder wat wils.
Nou, het enige negatieve in mijn leven doen, mensen, dat ik om Dat ik heel vaak de laatste tijd om 5 uur 's ochtends wakker word.
Oh.
En gisteren was het prima, want toen ging ik al om 9 uur naar bed. Omdat ik nog gewoon bewogen, intensief weekend had. Dus gisteravond, zondagavond, lag ik er gewoon helemaal af. En lag ik echt als een baby om 9 uur gewoon echt in een diepe slaap. Dus ik heb vannacht mijn uren gepakt. Maar vorige weken ging ik dan steeds, weet ik veel, tussen 11 en 12 slapen. Word ik gewoon om 5 uur klaar wakker.
Hè?
Ja, en dat heb ik nog nooit gehad. Maar... het is dan wel, als ik ga opstaan, het gaat dan ook best wel prima. Ik heb gewoon goede energie, ik heb focus, ik kan gewoon mijn werk doen. En dan soms stort ik wel einde van de dag in, maar op zich prima.
Ja.
Maar raar is dat, hè?
Dat is heel raar.
Ik dacht dat het alleen gebeurde bij echt oude mensen. Die dan soort van opeens... nou, echt oude mensen die slapen natuurlijk ineens door tot ze eigenlijk doodgaan.
Precies.
Maar soort die leven zoals het hoort. Daarvoor, zoals het hoort. Nou ja, zo wil je wel doodgaan, laten we wel wezen. Ja, ja, als je
dat
je verder
een overdosis.
Weet ik niet. Maar good for you. Ja, Annie is wel in alles natuurlijk een rolmodel.
Daarom.
Nee, ja, dus dat is mijn slaapritme. Verder had ik echt een heel leuk weekend, maar ook heel druk. Zodat je, nou, dat het gewoon voelt alsof je een soort hele werkweek in 2 dagen hebt geplumpt.
Ja.
En ik moest dus, of ik ging werken op Anver. Kunstbeurs was echt heel leuk.
Oh, you had to do it in English, yes?
I had to do it in English. It went
very good.
Good. Nee, het ging prima. Ik moest in het begin heel erg erin komen. En ik heb wel echt gewoon inderdaad domme fouten gemaakt, zoals we hadden voorspeld. Maar
you have to came there in. Hello, welcome everyone. Yes.
Maar dat ik gewoon op een gegeven moment volgens mij in plaats van change chance of zo, weet je, ze dat soort dingen, dat je echt zo denkt, wat zeg ik eigenlijk, dit klopt niet, maar ik ga er gewoon overheen praten.
Het was geen veiling, weet je wel. Het is niet zo dat je bij één foutje meteen zo een paar miljoenen ernaast zit.
Dat was zeker niet the case. Nee, het was heel leuk en er was een leuk publiek en de gasten waren heel leuk en ze gingen ook gewoon zo geanimeerd met elkaar praten en dat is dan heel fijn, dat ik ook niet... Eigenlijk was mijn rol gewoon een beetje het aan elkaar praten en soms even een vraag tussendoor. En het was vooral heel erg leuk om daar te zijn. Dus ik heb weer dat ik echt zo gewoon geïnspireerd was door wat voor vette dingen mensen allemaal bedenken en maken en doen. En ook dat zo'n beurs dan echt inderdaad aan jong talent gewoon heel veel ruimte geeft en gewoon heel erg motiverend is. En dat het dus veel democratischer, nou, wat we allemaal ook in onze advertentie hebben gezegd, maar dat is echt zo.
Ja.
Dat het dus gewoon veel meer in de handen van de makers zelf ligt in plaats van 1000 tussenpersonen en dus ook heel veel geld dat je dan moet afstaan. Dus dat vond ik vet. En toen was ik naar Supersonic Jazz Festival.
Dat zag er heel leuk uit.
Het was zo vet.
Serieus, ja.
Jij had het ook echt heel leuk gevonden. Volgend jaar gaan we samen. Wellicht een leuke samenwerking.
Wellicht.
Ik gooi het alvast de eter in.
Ja.
Nee, het was echt... De muziek was gewoon waanzinnig. Ik was met leuke vrienden. Het publiek was mega gemêleerd. Dus aan het begin van de avond waren er een paar kinderen. Dat had jij minder leuk gevonden.
Mm-hmm.
Nee, die waren gewoon prima. Maar ook heel veel oudere mensen. En ook die stonden gewoon om 3 uur 's nachts nog daar te dansen. En alles ertussen. En iedereen was gewoon helemaal zo energized. En ja, gewoon die muzikanten. Het was echt fucking vet. Dus ik was daarna helemaal zo... opgeladen en gisteren mega kater en mijn stem is nog steeds een beetje. Maar dat neem ik op de koop toe.
En heb je op Unfair ook nog iets gezien wat je zou willen kopen, maar je niet kon betalen?
Arme Sloeberlijf. Nee,
heb je iets gekocht?
Heel erg mee. Ik heb niks gekocht, maar ik heb wel wat dingen zo genoteerd. Ik vind het dus toch een van die praatjes gesprekken die ik voerde met mensen uit de industrie ging over collecting, dus over kunst aanschaf eigenlijk. Ja. En dat zij ook allemaal zo heel erg zeiden van het moet minder een drempel worden, je moet het gewoon gaan doen, je moet ook je smaak leren kennen. Maar ik vind dat echt nog wel eng.
Oh.
Ik ben dan toch vooral met dus kunstwerken die inderdaad kostbaarder zijn, die soort groter zijn, dat ik dan toch echt zo denk, ja, maar wat als ik het opeens niet meer vet vind of... past het wel in mijn huis? Ik heb nu namelijk gewoon niet echt een plek waarvan ik denk, daar past nog iets nieuws. Dus dat is het ook een beetje, dat ik daar dan toch in langer over na wil denken of wil kijken, weet je wel, waar ik dan ruimte kan maken. Maar ik heb wel dus best wel veel kunstenaars ontdekt, waarvan ik denk, daar wil ik wel misschien in de toekomst iets van kopen. Dus dat is heel leuk.
Leuk.
Ja.
Heel leuk.
Ja.
Oké. Okay.
Nou,
laten we doorgaan en iedereen gaan vertellen waarom we hier precies zitten.
Your attention, please. This is an important announcement.
Nep, troep, afval, goedkoop, schoon, namaak, vervuilend, fantastisch, kleurrijk, transparant, licht, massaproduct. Welke associatie heb jij bij het woord plastic?
Nou, eigenlijk al die dingen die jij net noemde. Nee, we zijn hier vandaag dus in het Wereldmuseum om in de wondere wereld van plastic te duiken. Naar aanleiding van de tentoonstelling Plastic Crush die nu te zien is. De expositie toont de verschillende manieren waarop ons leven is doordrongen van plastic. Aan de ene kant is ons leven makkelijker geworden. Aan de andere kant dreigt het materiaal bij aan wereldwijde ongelijkheid en vervuiling. Maar hoe je het ook wendt of keert, plastic is een blijvertje.
Universele en lokale verhalen, objecten uit de collectie, hedendaagse kunst en plastic iconen bieden een breder perspectief en kunnen misschien inspireren tot duurzamere en gelijkere toekomstbeelden. De expositie is grofweg in 3 delen te verdelen. Het begin van plastic, gaan we zo nog even op terugkomen. Is echt, ik vind dat echt een giller. In het eerste deel, ja, in het eerste deel kom je meer te weten over het begin en de opkomst van plastic en ook hoe dit samenhangt met grotere systemen, zoals het kolonialisme. Het tweede deel gaat over hoe mensen overal ter wereld samenleven met plastic en welke invloeden plastic hebben en hebben gehad op ons dagelijkse leven. En het derde deel gaat over onze toekomst met plastic.
Ja, nou, we gaan straks op al die delen en wat ons precies raakt of wat we ons aan het denken zetten, gaan we straks uitgebreid in. Misschien even goed om te vermelden, vast Plastic Crush is niet per definitie of niet alleen maar een duurzaamheidstentoonstelling. De expositie onderzoekt de relatie dus tussen mens en plastic, zowel de positieve als de negatieve kanten. En gaat in op hoe onze relatie is ontstaan en ontwikkeld. En dus die blik op de toekomst, vond ik ook heel erg fijn. Mm-hmm. Dus dat we echt kijken van maar hoe kan onze toekomst met plastic eruit zien? Wij hebben dus de expositie al mogen bekijken voordat we dit gingen opnemen.
Alleen.
Dat
echt was, wel heel fijn.
Het is gewoon zo fijn dat je dan soort alle ruimte en rust hebt om echt ook langer bij iets stil te staan zonder dat je gestoord wordt of wordt afgeleid door andere bezoekers.
Ja,
dus
top.
Dat was echt geweldig. Nou ja, we kunnen alvast delen dat wij het echt een aanrader vinden, deze tentoonstelling.
Zeker.
Dus dat je hem zeker moet gaan bekijken. Ik denk dat het ook heel erg bij onze doelgroep aansluit. Je kan de expositie Plastic Crush tot en met 21 april 2024 zien in het Wereldmuseum. Laten we snel verder gaan en meer persoonlijke details gaan delen hierover. Ja.
Ja, ik moet dus eerlijk zeggen dat ik dacht een tentoonstelling te gaan bezoeken, wat eigenlijk ook een beetje een aanklacht zou zijn tegen ons eigen
plastic gebruik.
Plastic gebruik. Ja. Maar dus ik was echt voorbereid om even op mijn vingers getikt te worden. Wat ik ook wel ben. Ja. Maar wel in een veel bredere zin en
een breder perspectief.
Absoluut, absoluut. Wat is eigenlijk het eerste wat jou opviel toen je hier binnenkwam?
Het is best wel een uitgebreide expositie. Jij noemde net al die 3 delen. Ik vind, wat me opviel, is dat het gewoon heel vet is vormgegeven en ingedeeld. Er zijn verschillende ruimtes. Je ziet natuurlijk allemaal verschillende plastic of materialen eigenlijk. In verschillende vormen. We zitten hier nu in een van de ruimtes. En achter jou staat een soort van, wat is het? Waar al die plastic verpakkingen in te zien zijn.
Een muur.
Een muur van plastic eigenlijk. Dat viel mij wel meteen op toen ik hier binnenkwam. Ik dacht, dit is dus gewoon, dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort klein onderdeeltje van die plastic soep die we natuurlijk allemaal kennen. En wat natuurlijk gewoon die vervuiling ook van plastic.
Ja, eigenlijk loop
behelst.
Je tegen je eerste associatie loop je gewoon direct aan. Hè,
ja. Wat me het meest meteen op, heel veel dingen. Wat jij al meerdere keer hebt gezegd, hoe plastic eigenlijk is ontstaan.
Dit is toch
is
krankzinnig.
Grappig. Vertel jij het maar even.
Plastic is ontstaan door de biljartbal. Doordat de biljartbal eerst van ivoor was en dat dus veel te duur werd, hebben ze gezocht naar ander materiaal. En zo is eigenlijk plastic geïntroduceerd in de wereld.
Echt heel grappig.
Ja.
Ja, dat is dus wat jij zei. Je leert dus over hoe het ontstaan is. En eigenlijk ook al meteen vanaf dat eerste deel, natuurlijk hoe vervuilend het is. En ook echt heel erg hoe het de ongelijkheid eigenlijk soort van bewerkstelligt.
Nou ja, misschien eerst over... Want je loopt eerst een ruimte binnen waar eigenlijk de voorgangers van plastic... Ja. Dus ivoor, ja. Maar ook, dat vond ik heel waanzinnig... die baleinen uit een walvis. Dat daar vroeger corsetten van waren gemaakt.
Echt bizar.
En er heb ik meteen een kleine herinnering ook bij. Bijvoorbeeld rubber. Dat rubber... uit een boom komt.
Ja.
Ik heb dat een keer gezien in Indonesië.
Echt?
Ben ik naar zo'n rubberplantage geweest. En daar deden ze echt daar gewoon letterlijk een kraantje in een
boom.
Die ze open en dicht konden zetten. En waar dus dan rubber uit kwam. Waar het dus ook... dat hele bos ruikte naar condooms.
Dat is echt absurd.
Dat.
Goeie geur.
Dus inderdaad, je komt binnen en je loopt dan door, door eigenlijk de eerste ruimte.
Ja.
Tot je bij de biljartbal aankomt.
Tot je bij de biljartbal aankomt. Nou ja, en dat je dan dus ziet inderdaad hoeveel er van plastic is gemaakt.
Ja.
En kijk, wij focussen denk ik nu natuurlijk heel erg op... oh, we moeten bijvoorbeeld rietjes niet meer plastic maken... of we moeten niet zoveel verpakkingen gebruiken die plastic zijn. Maar als je gewoon ziet hoeveel er van plastic is gemaakt... natuurlijk ook onze kleding, maar ook bijvoorbeeld vinyl. Natuurlijk, dat is nu weer helemaal hip om de hele tijd platen te kopen. Maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal van plastic gemaakt. Radio's, weet je, gewoon echt muziekinstrumenten. Dus hier een accordeon staat er tegenover mij, ook van plastic. Het is soort eigenlijk alles wat je, of niet alles wat je kan bedenken, maar wel heel veel is hiervan gemaakt. En we zijn er ook zo afhankelijk van geworden. En dat is natuurlijk wel, ja, nogmaals, ik denk dat... Kijk, vroeger was bij ons thuis echt soort plastic uit den boze. Ik kom natuurlijk uit zo'n typisch vrij schoolgezin... waar ik alleen maar stoffen poppen mocht. En soort geen speelgoed van plastic. En Barbies kreeg ik pas op hele late leeftijd. Dus ik had eerst dat ik dacht... nee, maar dat wil ik. Dat is een soort van het summum, weet je wel. Maar ja, op een gegeven moment verander je daar natuurlijk in... als je dus meer hoort over die ongelijkheid en over vervuiling. En over, ja, dat, want dat is natuurlijk het hele ding. Plastic vergaat gewoon niet.
Ja.
Dus het... ja, het blijft altijd bestaan. En nou, wat ik net zei, zoveel dingen zijn van plastic gemaakt. Dus het stapelt zich natuurlijk alleen maar op.
Ja.
En zodra je daarover leert, dan ga je natuurlijk heel erg focussen op... oké, hoe kan ik mijn plastic consumptie verminderen? Wat een goede zaak is, als we dat allemaal zouden doen... dan is dat natuurlijk gedeeltelijk een oplossing.
Mm-hmm.
Maar het is ook, dat vind ik gewoon vet aan deze expositie... dat het ook gewoon heel erg laat zien van... ja, dit is nu de realiteit, dit is nu ons leven met plastic... dat gaat nooit helemaal meer veranderen. Maar wat kunnen we daarnaast zetten?
Ja.
En dat, nou ja, dat wat we net ook al een beetje in het begin zeiden... dat vind ik gewoon dat het Wereldmuseum dat heel erg goed doet. Dat je zo die nuance aanbrengt en dat je dus laat zien van... het is niet zo zwart-wit. Want wat ik ook... dat is gewoon weer iets wat ik me dan niet per se in mijn dagelijks leven realiseer. Maar natuurlijk ook hoeveel plastic bijvoorbeeld voor de medische wereld heeft gedaan en heeft gebracht.
Ja.
Weet je wel, van iets als röntgenfoto's tot natuurlijk... gewoon injecties spuiten. Tot, ja, gewoon natuurlijk van alles tot kunstlichaamsdelen. Is natuurlijk ook allemaal plastic.
Ja.
Dus voor hoeveel mensen het ook gewoon zoiets ja, waardevols of zelfs, weet je wel, onmisbaar heeft gebracht. Dat is het ook.
Ik weet ook nog dat ik een keertje met mijn ouders naar een speelgoedwinkel mocht we iets uitkiezen.
Mm-hmm.
Bij een speciale speelgoedwinkel. Dus ik zat me ook al helemaal in die auto te verlekkeren aan Barbies. En van Barbie camper of een kaptafel, weet je wel. Mm-hmm. Dat soort dingen. En dat we toen naar een houten speelgoedwinkel gingen. Ik vond het echt, ik voelde me echt bedrogen. Bedrogen. Ik wilde gewoon... Het is ook een soort crack voor kinderen.
Ja.
Natuurlijk met die felle kleuren en zo. Dat merk je hier ook. Hoe plastic ook ons heeft gevoed met kleuren, patronen.
Ja, de sky's the limit, een soort van.
Ja. en dat vond ik ook heel interessant. Dat het ook ergens dus een... dat het bijna verslavend werkt, zoals...
Ik denk dat misschien ergens ook wel zo is. Dat je ook, vooral inderdaad ook als een kind... dat het ook inderdaad een soort shot dopamine bijna aan je hersenen geeft. Toch?
Ja,
dat je gewoon wat jij zegt inderdaad... want met heel veel speelgoed, dat het allemaal zo in en uit elkaar kan. Dat zag je bij het ontstaan ook, dat het heel erg bewegelijk natuurlijk kan zijn. Omdat plastic is natuurlijk een verzamelnaam van ook weer allemaal verschillende materialen.
Ja.
Dus het is ook, het is echt soort de mogelijkheden zijn... oneindig bijna.
Ja.
Of oneindig, maar gaan heel ver. Dus dat is... Ja, grappig. Of en grappig.
Ging jij dan ook vroeger naar, bij ons heette dat de Spelotheek?
Oh ja.
Daar kon je speelgoed huren. Lenen. Ja. Een soort van bibliotheek, maar dan voor speelgoed.
Ja.
Ja, dat deden mijn ouders ook.
Oh ja. Nou, dat mocht ik dus pas later. Maar echt de eerste, gewoon echt mijn vroege jeugd. Je had dan zo'n, echt zo'n antroposofische speelgoedwinkel. Dat heette volgens mij de Zeiling hier in Amsterdam of zo. En dat was gewoon echt alleen maar hout en
klinkt
stof.
Klinkt ook niet eens leuk voor kinderen.
En vilt en wol. Gewoon alleen maar dat. Ja, ik vind nu vind ik het dus weer heel erg leuk. Maar dat is, nou, wat ook in deze expositie zit, dat je natuurlijk, dat wij nu ook, net zoals met tweedehands kleding kopen, of gewoon kijken naar manieren hoe je überhaupt duurzaamheid weer meer in je leven kan implementeren. En dus ook door middel van materiaal.
Ja.
En dat is natuurlijk waar wij, en ik denk veel mensen die hier bewust van zijn of mee bezig zijn, nu meer een relatie meer hebben. En als kind of in je jeugd, dat je daar gewoon niet mee bezig bent. En dat het, weet je wel, echt andersom inderdaad is.
Nou, wat ik nu wel heb geleerd al. Kijk, ik vind het dus heel grappig. Mijn broertje heeft 2 kinderen.
Mm-hmm.
Eentje van bijna 4, geloof ik. En eentje
geloof
van,
ik. Sorry.
En eentje kan nog niet zeggen hoe oud ze is, dus weet ik veel. En
2 jonge kinderen.
2 jonge kinderen. En eigenlijk is bij ons altijd de...
Er gebeurt even heel veel hier.
Er gebeurt heel veel hier in het museum.
Maar prima.
Zijn er mensen ingebroken?
Bezetting van het Wereldmuseum.
Van het Wereldmuseum.
En wij mogen er getuigen van zijn.
Ja, bij ons is
razende reporters.
Is het echt een beetje een wedstrijd van wie geeft het meest het cadeau met de meeste herrie. Wat het meest herrie geeft en zo. Waar dus inderdaad.
Echt leuk voor je broer.
Ja, wat mijn broertje dus eigenlijk vaak ook gewoon de batterijen uittikt. En dan is het onbruikbaar en zo.
Oh ja.
Maar ja, nu denk ik wel. Nu heb ik deze hele expositie gezien, denk ik ja. Eigenlijk is dat helemaal niet zo grappig.
Dus vanaf nu ga je ook alleen maar over op filter poppen en leuke houten puzzels en zo.
Ja, ik zat nu te denken voor Sinterklaas aan domino steentjes.
Oh ja, wel plastic, maar prima.
Ja, kan ook hout.
Oh ja, mooi.
Ja,
leuk.
Maar dan stikt die ander misschien. Krijg je dat weer?
Ander probleem.
Ander probleem, niet mijn probleem.
Geen plastic soep, maar wel...
Beter voor de wereld. Beter voor de wereld. Ja. Oh, nou, over die plastic soep wil ik wel nog iets zeggen. Want de tweede keer dat ik in Indonesië was, ben ik naar de Nusa-eilanden geweest.
Mm-hmm.
Dus dan heb je Nusa Lembongyan, Nusa Penida en nog iets met Nusa. En... ik was daar en op een gegeven moment was ik aan de andere kant van het eiland. En daar zag je echt dat zeg maar alles van het massatoerisme wat zich op Bali bevindt, zo daar aanspoelt. En het was echt...
Bizar?
Ja, het was echt bizar. Het was gewoon echt heel erg verdrietig. En dat vond ik ook echt. En ik heb het eigenlijk die hele vakantie ook niet meer... los kunnen laten. Mm. En je kon daar dus op dat eiland zaten dus heel veel mensen die komen yoga en zo. Ik bedoel, kijk, deze mensen komen natuurlijk ook gewoon naar Bali met het vliegtuig.
De yogasnuivers.
De yogasnuivers. En die gaan daar ook gewoon met de scooter dat hele eiland over. En weet je, die nemen echt geen cocktail minder of geen iced latte haver ding. Mm. Minder. Maar je had er wel op een gegeven moment een soort van community waarbij het heel normaal was om zakken mee te nemen en die dan elke keer op van die punten in te leveren. Maar je merkte dat het gewoon oneindig was. Oneindig. Als je weer een stukje strand had schoongemaakt, de volgende dag leek wel alsof je ruimte maakte voor alles
nieuwe
wat er
stroming,
gewoon
Jezus.
De nieuwe stroming. En dat vond ik wel echt ontzettend heftig om te zien. Ook als je kijkt naar zo'n land, weet je wel, wat wij daar hebben gedaan, is helemaal Bali is daar echt een heel goed voorbeeld van. Ik bedoel, was natuurlijk een kolonie van Nederland, voormalig Nederlands-Indië. Waarvan wij hebben betaald of bepaald, dit wordt bepaald en ook betaald.
Mm-hmm.
Dit wordt nu toerisme. Zo. Onder het mom, kijk alsjeblieft. Kijk eens, wij brengen hier de welvaart. Dit wordt toerisme. En als je nu ziet dat al die mensen leven in de shit die wij daar wegflikkeren. Ja, ik vond dat... Ik werd daar wel echt heel verdrietig van.
Maar het is eigenlijk ook weer erg een soort kolonialisme.
Totaal. Dat heet neocolonialisme. Dus eigenlijk
dat is ook
steeds...
wat hier volgens mij als een quote op de muur ergens staat.
Precies. Weet je wel, die afhankelijkheid van... want ook... ik bedoel, daar hebben ze niet de capaciteit, het geld om daar een goed systeem op los te laten, waardoor dat wordt opgeruimd. Ja. Want dat doen wij niet. We komen daar eigenlijk alleen maar shit halen en niet brengen. En dat merkte ik ook, zeg maar. Nou ja, dat voel je hier heel erg. Mm-hmm. En zo zie je ook hoe oneerlijk het eigenlijk is dat snelle plastic en inderdaad dat, weet je, al die felle kleuren en nou, vooral wat ik dan nu hier heel confronterend vond met kleding.
Ja.
Want nou, waar ik eigenlijk, wat ik merk, is dat ik heb een hele lange tijd alleen maar tweedehands kleding gekocht. En dat was omdat ik dat dan goed wilde doen, weet je wel. Meer recycle en minder kopen en zo. Maar ik merk eigenlijk dat nu ik het ook gewoon kan betalen, ja, duurdere kleding, duurdere merken, dat ik het gewoon ook allemaal weer koop. Ja. Dus dat het eigenlijk dus mijn hele idealistische gepredik, dat dat eigenlijk niet waar was.
Nee. Maar dit mag ik hier even op aanhaken. Want ik heb vorige week een artikel gelezen wat hier best wel op aansluit.
Mm-hmm.
Door Twan Doink. Ik weet niet hoe ze de achternaam uitspreekt. Excuus. Twan Donk heet hij. Ja, een van de medeoprichters of founders van Das Mag uitgeverij.
Ja.
En hij heeft een artikel geschreven voor de Volkskrant. En dat heet Millennials die de mond vol hebben van systeemverandering. Jullie zijn zelf het systeem. En dat gaat heel erg over hoe onze generatie, of onze millennial generatie, inderdaad de mond vol heeft van idealisme, progressief zijn, woke zijn, de wereld veranderen. Wij zijn dat aan het doen. Heel erg dat idee eigenlijk hebben. Maar als je kijkt naar hoe we het uitvoeren of hoe we echt soort stellig zijn in keuzes die we maken in ons idealisme, valt het vies tegen.
Mm-hmm.
Dus we zeggen wel, oh, we willen minder vliegen, maar we gaan inderdaad
precies,
wel naar
Bali
of Amerika.
Ja.
En we zeggen, we eten minder vlees, maar onderaan de streep consumeren we eigenlijk evenveel vlees als onze voorgaande generaties. En hetzelfde met bijvoorbeeld kleding.
Ja.
En ik vind het is een heel sterk issue, want hij zegt zelf, ik doe dit ook en het zijn ook mijn vrienden. En ik denk dat wij dat, nou, dat zeggen wij ook natuurlijk vaak genoeg in de podcast. Maar goed, je kan het allemaal zeggen, maar wat ga je er, of als je het echt belangrijk vindt, wat ga je daar doen om wel idealistischer te zijn? En ik vond dat hij een heel goed voorbeeld gaf van zijn vriendin, of ik weet niet, volgens mij is ze niet getrouwd, Brechtje Hofstede, schrijver. En ze had laatst in haar Insta-story, denk ik voor een artikel of zoiets, had zij gezet, ken je idealisten? En toen hadden super veel mensen gereageerd, of over zichzelf, of over, weet je wel, vrienden benoemd.
Ja.
Tot, oh, deze persoon is echt idealistisch, hier en hier en hierom. En toen had of hij of zij het volgens mij aan diens moeder gevraagd. En die zei, oh, ik ken eigenlijk niemand. Want om echt idealistisch te zijn, moet je echt dingen laten. Of moet je echt onbaatzuchtig zijn. Weet je, allemaal.
Ja.
En dat vond ik zo'n soort tekenend en ook schrijnend soort inzicht van, oh ja, kijk, we hebben het hier heel veel over en we denken hierover na. En natuurlijk is dat belangrijk en goed.
We zetten op onze Instagram.
We zetten op onze Instagram of we praten erover in onze podcast.
Ja.
Of, weet je, we hebben allemaal onze mond ervan vol. We schrijven hier artikelen over. Oh, we moeten echt duurzaam, we moeten echt bewuster. Want het gaat ook net zo goed over bijvoorbeeld een zwart vierkantje tijdens Black Lives Matter posten op Instagram. Of het hebben over vrouwenrechten in Iran of nu met, weet je wel, conflict Israël-Palestina, je daarover uitspreken. Maar over een paar maanden is er weer iets anders waar je aandacht aan geeft.
Precies.
En hoe dringt het werkelijk door in je dagelijks leven? En wat laat je er dus echt voor? En dat is hetzelfde, denk ik, met als je het hebt over vervuiling, over duurzaamheid, duurzame keuzes maken. En dat, dat artikel, ik heb er gewoon echt sinds ik het heb gelezen elke dag over nagedacht. Omdat ik dacht, ja, fuck, weet je, dit is wel, hoe kan je echt idealistischere keuzes maken en daar echt, nou, dus inderdaad dingen voor laten en daar veel meer met een gestrekt been ingaan. En nogmaals, als je dat belangrijk vindt, en ik vind dat wel echt belangrijk. Ik voel wel een soort intrinsiek dat ik denk, ja, ik wil dat wel dus meer ontwikkelen of leren. En dat ik denk dat deze expositie daar ook aan bijdraagt, dat je gewoon denkt, oh ja.
Ja. Zonder dat je eerst op je vingers getikt wordt, maar juist door kennis, door de weg van plastic te leren eigenlijk. En ook het ontstaan, het gebruik, de het conflict wat het oplevert tussen arme landen en rijke landen.
Ja. En dus ook hoe we het natuurlijk ook, nogmaals wat ik zei over die medische wereld. Ja, natuurlijk, zij zijn ook wel bezig met, want dat is natuurlijk het hele ding, veel ook om hygiënische beweegredenen kun je heel veel dingen natuurlijk maar één keer gebruiken. Dus dat, ja, volgens mij zijn er mensen in de medische wereld ook daarmee bezig om dat, weet je, te verduurzamen. Of te kijken hoe je dat gewoon vaker kan gebruiken, her kan gebruiken. Maar dat je inderdaad die context veel meer krijgt.
Ja.
Dus genoeg achtergrondinformatie, context.
Ja, ik zag een heel mooi pak gemaakt van oude injectiespuiten. Het is echt, het ziet er waanzinnig uit. Ja. Gaan we uiteraard op onze Instagram zetten. En even kijken hoor. Dat is van een kunstenaar die heet Flori Sinanduku. Mm-hmm. En die maakt een bodysuit van injectienaalden als portret tegen de slechte kwaliteit van de medische zorg in Democratische Republiek Congo. Dus inderdaad ook weer zo'n voorbeeld van dat er ook in die medische wereld en ook met wat er om handen ligt weer een verschil zit in wat wij krijgen als westerse wereld in de medische wetenschap en het gebruik. En André, hij heeft dit pak ook gedragen.
Ja.
Maar het ziet er waanzinnig uit.
Ja.
En ook een beetje eng.
Ja.
Uit 1983. Oh, en dat vind ik, het is ook een beetje waar we hiermee openden. Hier is kunst ook voor gemaakt. En dat vind ik zo ontzettend tof om te zien.
Ja, al die verschillende vormen eigenlijk.
Ja.
Dat is ook, want het einddeel is dus de toekomst van, naar wat voor relatie met plastic gaan we toe? Of wat is er aan het veranderen? En spoiler, er is natuurlijk niet een soort shortcut of, weet je wel, één oplossing van als we dit gaan doen, dan is er minder vervuiling, minder ongelijkheid rondom plastic en alles daaromheen. Maar, en dat is natuurlijk, dat is gewoon met heel veel dingen zo, dat ze ook zeggen van eigenlijk moeten we gewoon weer terug naar natuurlijke materialen. Zoals bijvoorbeeld, volgens mij werd er ananasvezel of zo genoemd.
Ja.
Waar natuurlijk mensen al mee leefden voordat we, of dingen mee maakten voordat die plastic werd, weet je wel, ontstond.
Mogen best wel weer wat conservatiever worden in ons productgebruik.
Ja, en eigenlijk wel. En ook, dat is natuurlijk waar ook gelukkig veel meer mensen mee bezig zijn. Niet de hele tijd van alleen maar meer willen.
Ja.
En die hele overconsumptie, en dat we gewoon zo'n soort van verwend zijn geraakt. En dat ook natuurlijk gewoon die hele maakbaarheid hier omheen. Je hoeft niet altijd iets nieuws en meer om gewoon een goed of prima leven te leiden. En dat is wel, en dat vind ik ook heel vet, dat in die laatste deel zie je vier ontwerpers.
Mm-hmm.
Die dus op allerlei manieren met een frisse blik naar onze toekomst met plastic kijken. En dan zie je ook filmfragmenten en wat voor materialen zij dan bijvoorbeeld werken.
Ja.
Heb je een voorbeeld van, hè?
Ik heb ontwerper Scarlett Yang. Die ontwierp een oplosbare jurk van bioplastic.
Ja.
Van algen en water. En die jurk die zal dus uiteindelijk tijdens de tentoonstelling, dus nu ook,
Gewoon verdwijnen.
En ook op een gegeven moment geen sporen meer achterlaten.
Zo vet.
En het is dus ook een hele mooie jurk. Maar daar,
en jij zal het op het boek.
Ja, 10 euro is op het boekenbal draagt. Maar ik vind het wel, dit vind ik echt heel leuk aan deze expositie. Dat je dus zelf ook weer helemaal gaat nadenken. Dat ik denk, daar heb ik heel lang niet over nagedacht. Maar ik heb een keer iemand ontmoet en die maakte bijvoorbeeld surfboards vanuit de zee gevist plastic. Dus van de plastic soep maakte hij weer surfboards, waardoor
zo
je daar
vet.
Kon surfen in de zee. Ik vind dus heel vaak fashion met een verhaal, als daar zo'n duurzaam verhaal aan vast zit, vind ik dat wel ontzettend vet.
Ja.
En ik ben dan ook wel bereid om daar meer voor te betalen.
Voor
want
ja,
dat, ik vind het ook vaak heel erg mooi, weet je wel. Van die mooie tassen, van oude posters of reclamezuilen of dat soort dingen. Dat vind ik echt te gek.
Ja.
Marianne Thieme had het altijd op Prinsjesdag, toch? Die had altijd hele vette jurken van papier of
gewoon van allerlei materiaal. Van hout volgens mij ook wel eens een keer. Ja,
ja, te gek.
Ja, ja, nou ja, inderdaad wat jij zegt. Het laat je echt gewoon weer met een andere blik kijken. En ik denk dat het ons, deze expositie, ons allebei echt heeft geïnspireerd om gewoon, nou ja, in ieder geval hier weer mee bezig te zijn.
Ja.
Maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet genoeg. Maar ook om gewoon de zorg te zien hoe inventief je kan zijn als mens.
Nou, ik denk ook dat je gewoon stokken achter de deur nodig hebt. En zeker in tijden als deze hebben we net de verkiezing achter de rug. Nou ja, ja. Goed, we weten welke kant we een beetje opgaan.
We weten nog niet echt, want we nemen nu maandag op.
Precies. Maar we hebben een flauw, donker, stinkend vermoeden. Waar we naartoe gaan. Ja. En dan is het, want dat weet ik, want ik weet nog dat ik geen vlees at. En daar ook heel consequent in was. En dat toen de oorlog in Oekraïne kwam. En dat ik toen dacht, kijk, het maakt dus eigenlijk allemaal niet uit. Want alles is toch heel kut. De wereld is kut. Ja. Super pessimistisch. En dan ben ik heel erg geneigd om alles zo te laten gaan. En waar word ik blij van? Van mooie kleren en dit en dat.
Dus van vlees eten.
Ja, nee, van vlees eten inderdaad. Kippetje eten.
Oké.
Maar omdat je dan heel erg het gevoel hebt, het heeft allemaal geen zin meer en dit en dat. En nu ook, dat ik denk, oh ja, ik heb dat allemaal een beetje laten varen. Al die principes van het tweedehands en het eerlijk design kopen. En betere keuzes maken. Maar dit soort exposities en tentoonstellingen, denk je, oh ja, dit is een mooie stok achter de deur. Het is toch echt, we hebben echt kunst nodig.
Ja.
Ik bedoel, het zal waarschijnlijk over een paar jaar ook allemaal niet meer bestaan, want daar wordt ook op bezuinigd, op kunst en cultuur. Maar goed, laat dit een oproep zijn. Ja.
Om nu nog heel snel naar een museum te gaan.
Om hiervan te genieten.
Ja. Nee, maar dat is wel, we blijven het zeggen, maar dat is gewoon zo. Kunst kan zo bewegen en raken en je aan het denken zetten en tot actie leiden en het is wat we ook al hebben gezegd, maar het is ook prachtig vormgegeven. En ga hier naartoe.
Ga hier naartoe. Ga naar het Wereldmuseum in Amsterdam.
Plastic Crush, de expositie, nog een keer tot 21 april 2024 te zien. Tips! Maar wat mooi tweestemmig. Prachtig.
Even mijn neus ophalen.
Oké. Malou is helaas nog steeds verkouden, die arme meid.
Ja, Malou houdt zichzelf verkouden. Het is echt helemaal mijn eigen schuld. Want ik ben
neusspreken.
Ja, neusspreken. Ik ben officieel verslaafd.
Heeft de apotheker jou
ik heb een tip.
Om de oren.
Doe geen neusspray. Nee, ja, ik ga gewoon elke keer naar een andere apotheek. Zo uitgekookt ben ik ook wel.
Echt een kleine junkie.
Echt een kleine junkie, ja.
Zal ik even mijn tip noemen?
Ja, begin jij maar met je tip.
Ik had gisteren dus echt een hele brakke dag. En ik wilde films kijken. En eerst dacht ik, ik ga gewoon weer, weet ik veel, een van een Mean Girls Clueless-achtige film kijken. Dacht ik, gaat dit me echt voeden, inspireren? Nee, daar heb ik wel zin in. Dus ik ga voor een film die ik wel een keer heb gezien, maar heel lang geleden. En waarvan ik wist dat het heel mooi was. Ik ben er helemaal door opgezogen. Het is On the Road, naar het gelijknamige boek van Jack Kerouac. Heb jij wel eens gezien?
Nee.
Het is een roadtrip film. Dat vind ik sowieso een heel fijn genre.
Ja,
en al helemaal omdat het in Amerika is. En we weten allemaal wat voor grote. Nou ja, ik haat Amerika ook, maar ik hou er ook van.
Ja, je gaat er nooit meer naartoe.
Nooit meer.
Ga ik je heel erg shamen. Tatjana zit hier in Amerika.
Oh nee. Oké. Moving on. Het gaat over twee vrienden. Een van hen is net zijn vader verloren. Cel. En hij gaat met Dean. Besluit ze gewoon om los te breken uit zijn soort van vaste leven. Gewoon twee jongens met veel dromen. En zij gaan op pad met de auto. En ze gaan gewoon rijden en soort van stoppen. Ja, waar ze willen, waar ze geïnteresseerd zijn, wat ze mooi vinden. En op een gegeven moment komt er een meid bij. Die gespeeld door Kristen Stewart. Heel, heel vette rol. En dat is natuurlijk gewoon een ingrediënt die voor allerlei spanningen zorgt, maar ook heel veel moois brengt. En het is, ik heb dat boek ook wel eens gelezen. Volgens mij tijdens mijn studie. En het is. Dat boek heeft gewoon echt, en dat is ook wel in de film, maar natuurlijk iets minder, want het gaat daar ook heel erg een soort plotgedreven uit. Maar dat boek is ook een tip. Het is echt, ik wil even mijn lievelingscitaat eruit voorlezen, waar ik gewoon nog heel vaak zo, dat je er zo aan denkt, dat je van, dit is hoe ik wil leven, of wat ik ook wil. Oké, het citaat is: "The only people for me are the mad ones. The ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved. Desire the..." Hier gaat mijn Engels alweer. Desire, hoe zeg je dit nou?
Desire?
Het is desire, maar desirous. Ja, desirous. "Of everything at the same time. The ones who never yawn or a saw of commonplace thing. But burn, burn, burn. Burn like fabulous yellow Roman candles exploding like spiders across the stars."
Ja, wat betekent dat eigenlijk?
Dat mag je straks even Google Translaten.
Oh, ik heb dat een keer gehad, hè.
Met wat?
Nou, ik werkte vroeger in een hotel.
Ja.
En dan moesten we ook altijd heel veel Engels en ook Engels mails beantwoorden en zo. En soms als ik heel moe was, dan gooide ik het heel even in de Google Translate. Omdat ik dan eventjes, als ik heel veel woorden en dan, had ik geen zin. En toen had ik dat een keertje open laten staan. En toen hebben allemaal collega's me heel erg uitgelachen.
Oh nee, wat gemeen.
Ja. Gemeen, hè? En het was toen, vroeger was Google Translate ook echt niet...
Nee, echt zo crappy.
Ja, ja. Was ook zo heel... Ja, maar ja, toen kwam ik heel dom over, terwijl ik gewoon...
super slim ben.
Eigenlijk super... Nee, ik wilde gewoon even zeker weten dat geen spelfouten maakte. Ja. Dus dat.
Nou, ja. Anyway, hele fijne film om te kijken. Gewoon even zo helemaal in te verdwijnen, alsof je daar dan zelf bent. En gewoon ook heel vet gefilmd. Hele mooie landschappen. En ja... Zin in een roadtrip in Amerika, maar helaas kan ik het nooit doen.
Helaas kun je het nooit doen. Nou, je kan met een...
Met een zeilboot.
Met een plastic zeilboot. Vanuit plastic gevist uit de zee. Plastic, daar maken ze dan een boot van en daarvan...
Misschien kan dat mijn nieuwe hobbyproject worden, zo'n boot maken.
Moet je zeilend naar Amerika. En dan daar met een elektrische auto op zonne-energie een roadtrip maken.
Nou, wellicht gaat dit ooit in mijn leven gebeuren.
En vega hamburgers eten. En jezelf je plastic... Oh, dat wilde ik nog zeggen. Nou, dat in... Nou, we zitten toch in de tips met films. Dus het kan hier best eventjes tussendoor. Dat Sex and the City mij ook heel erg... Zeg maar met al die... De hele tijd dat ze zo'n drankje in hun hand hebben. Of zo'n lemonade of zo. Dat is volgens mij ook zo ontzettend aanstekelijk. Ik denk dat als je... dat soort dingen gaat verkopen in gewoon kartonnen dingetjes en zo van die wegwerp. Ja. Dat het lijkt wel alsof dat er maar niet doorheen komt. Het wordt alleen maar meer natuurlijk. En zo'n Starbucks en zo die adverteren daar ook alleen maar. Ja, ik zit hier heel driftig om mijn handen te doen. Dus dat ook zo aanstekelijk werkt om mee te gaan in die trend van op straat lopen met je ijskoffie en zo dat.
Ja, dus stel je voor, films en series zouden dus gewoon een heel ander beeld weergeven.
Ja.
Dan zouden ze daar echt een hele grote inspirator in kunnen zijn. Maar dat is echt waar.
Ja.
Misschien kunnen we hier even een soort duurzaamheids-tv-serie.
Even een tipje voor Hollywood tussendoor in de tips.
Scenaristen, regisseurs, decorbouwers.
Opnieuw een staking.
Listen to us.
Ja, inderdaad.
Wat is jouw tip?
Mijn tip is een boek. Het boek Bedenktijd van Meredith Greer. Mm-hmm. Het is haar debuut. En het gaat eigenlijk over verborgen stilte, rouw en woede na het ondergaan of het plegen. Nou, daar gaat het dus ook al over van een abortus. Mm-hmm. En zij neemt dat eigenlijk gewoon dat hele gegeven onder de loep. Dus de vervreemde en verwoestende effecten, wat dat met je doet. De opluchting, onzichtbaarheid, de verbeelding van het verdriet en de onvermijdelijkheid van... Nou ja, het vergeet. En ze verweeft dat heel erg in een soort essays, maar ook poëzie. Mm-hmm. En taal speelt ook een hele belangrijke rol hierin. Omdat ik hoorde ook een interview met haar met Frits Spits in de Taalstaat. En ze zei bijvoorbeeld over, weet je, er is maar één woord voor abortus. Mm-hmm. En dat is al abortus. Maar hoe je het gebruikt is alweer zo tekenend. Want onderga je een abortus? Pleeg je abortus? En zij onderzoekt dus ook heel erg de taal rondom het gegeven met wat er met haar is gebeurd. Mm-hmm. En ook dat hele duale... en paradoxale. Het is ontzettend goed geschreven. Het is heel mooi. En troostend en soms woestmakend. En ik denk dat veel mensen er iets aan kunnen hebben.
Mooi.
Oké.
Your attention, please. This is an important announcement.
Wij hebben een hele fijne nieuwe samenwerking. Eindelijk mogen we iets vertellen over mijn skincare routine.
I love you guys. I've been asking about my skincare routine.
Ik heb het dus nooit gedaan. Maar goed, wij hebben een samenwerking met Food for Skin. Het is een merk dat eind 2020 is opgericht door Katie en Angela. Twee zussen op een missie om de beauty-industrie weer een beetje mooier te maken.
Ja, na een mislukte persoonlijke zoektocht naar kwalitatieve, eerlijke en 100% natuurlijke huidverzorging namen ze het heft in eigen handen om te bewijzen dat het wel kan. Effectieve producten die de aarde zo min mogelijk belasten. Nou, zoals je weet vinden wij het in onze samenwerkingen belangrijk dat het aansluit op wie wij zijn en wat wij met Tussen 30 en Dood gaan willen vertellen, wat ze belangrijk vinden. En het feit dat we hier midden in de tentoonstelling Plastic Crush zitten en iets mogen vertellen over een skincare lijn met als missie naast ultieme huidverzorging ook duurzaamheid. Nou, dat zegt volgens mij wel genoeg.
Ja, ze gebruiken echt de meest krachtige en voedende ingrediënten uit de natuur. Dus groenten, planten en pitten. Ja. En de basislijn is in ruim 2 jaar tijd ontwikkeld. In samenwerking met een professioneel laboratorium in Nederland. Nou, Food for Skin's missie gaat verder dan zo duurzaam mogelijke huidverzorging. Ze dragen ook bij aan het ontwikkelen van meer ingrediënten verkregen vanuit lokale reststromen. Nou, upcycling noemen we dat. Ja. Bijvoorbeeld uitschillen van avocado's, uit pitten, uit dingen die je normaal weggooit. Nou, die hebben zij gebruikt.
Dat gebruiken ze allemaal.
Om skincare van te maken. Nou, ze investeren veel tijd in educatie. En ze werken samen met The Plastic Soup Foundation om het gebruik van microplastic in cosmetica tegen te gaan.
Wow. Het staat allemaal weer zo goed bij elkaar aan.
Precies.
Waar wij mee bezig zijn en waar we nu ook zitten. Deze skincare producten van Food for Skin is 100% natuurlijk. Bevat geen parfum, geen parabenen, geen microplastic dus, zoals jij al zei. Mm-hmm. Of andere schadelijke ingrediënten. De producten zijn ook vegan en niet getest op dieren. Nou, vinden wij ook heel erg belangrijk. En, dat is natuurlijk het leukste, wij hebben ze ook mogen testen.
Zeker.
Ja, er zijn verschillende sets voor verschillende leeftijden. Zo is er de tomato-based cream en een carrot cleanser voor alle leeftijden. En de cucumber set voor mensen tot een jaar of 40, dus voor ons. De set pumpkin tot 55 jaar.
Ja, voor Rinse.
Voor Rinse. Die gebruikt hem ook. En Rinse is ook echt fan.
Ja.
En de set avocado vanaf 55 jaar tot doodgaan.
Ja, nou, wij hebben een complete verzorgingsset getest met die carrot cleanser, de tomato-based cream en de cucumber serums. En dat is dus die set voor tot 40 jaar, voor een onrustige huid. En die werkt helend en remt ontstekingen. Nou, zoals iedereen weet is het voor mij eczeemseizoen. En dat betekent normaal gesproken open wonden rondom mijn ogen. En voor mij is het dus altijd best wel spannend om nieuwe crèmes uit te producten. Ja, want de meeste reinigingsproducten en de meeste crèmes branden echt heel erg. Dus dan wordt het allemaal rond mijn ogen ontzettend rood. Nou, uiteindelijk gaat het ook open, omdat mijn huid zo gevoelig is en zo dun en zo onder het eczeem dat het gaat bloeden. Ja, het is echt wel vaak een hel. Dus ik vond het best wel spannend, weet je wel? Want ik ga dus allemaal nieuwe dingen op mijn gezicht smeren. En ten eerste, het is ongelooflijk zacht. Het zijn echt een soort, de serums zijn echt op oliebasis. Dus het is heel zacht voor je huid. Het trekt ontzettend fijn in. En het ruikt echt heel natuurlijk. Het is echt even een andere geur dan je normaal gewend. Het is echt zonder
niet
die parfums.
Geparfumeerd of zo,
mijn huid is echt ongelooflijk zacht. En ja, jij kan dit zien, Tad. Maar ik gebruik het nu ruim 2 weken.
Ja, je hebt geen open wonden of zo?
Nee, ik heb geen open wonden op mijn gezicht. Nou ja, die tomato cream, die is echt heel lekker. Die trekt ontzettend goed in. Heel hydraterend. Ja. En ja, ik vind hem dus ook heel lekker ruiken.
Ja.
Ik zit nu met dat putje ervoor, hoor.
Ja, je
zit
putje lekker.
Potje lekker. Nou, dus en ik heb
ook
dus
heel makkelijk mee te nemen.
Precies.
Het heeft hele chille verpakkingen. Het ziet er echt mooi en stijlvol uit. En je kan het dus ook, omdat het dus best wel kleine glazen verpakkingen zijn, kan je het heel erg makkelijk gewoon in je tas overal mee naartoe nemen.
Ja, dat zijn de kleine sets, hè, als je die bestelt.
Ja, precies. Dus je hebt inderdaad verschillende sets. Maar dat vind ik echt heel relaxed, want maar ik heb in de ga jij maar eerst verder.
Nou,
dat is wel mijn ervaring.
Ja, ik wilde dus alleen nog even zeggen, ik heb dus mijn eczeem is onder controle. Het is niet erger geworden. Het is niet opengescheurd. Het is zacht voor mijn huid en ook op de plekken waar ik geen eczeem is, heb ik echt zo'n hele lekkere
glow.
Ja, dus ik ben echt ontzettend enthousiast. Heel enthousiast.
Ja. Echt leuk. Echt
en
goed.
Jij?
Ja, ik ben ook heel erg enthousiast. Ik heb geen last van eczeem, maar wel altijd zo met die seizoensveranderingen van gewoon zachter weer naar als het wel kouder wordt. Dat ik gewoon merk dat ik zo van die rode, droge plekjes op mijn gezicht heb. En gewoon een beetje zo grauwere, schralere huid. En ik ben dus altijd ook op zoek naar inderdaad, mijn huid wordt sneller droog dan vet, zeg maar. En daar zijn deze producten dus ook echt top voor. Hoewel je volgens mij ook echt wel voor verschillende huidtypes hebt. Maar wat wij nu hebben getest is inderdaad super hydraterend. Vet genoeg, maar wel dat het dus goed intrekt, wat jij ook zegt. En ja, ik merk dat mijn huid er ook heel lekker op gaat. Dus en wat jij zei, ik moest ook best wel wennen aan die geur. Omdat je dan toch gewoon gewend bent aan een meer, ook al weet je wel, ik gebruik altijd wel natuurlijke producten, maar die zijn dan toch vaak met, ja, dan misschien met etherische olie of zo, weet je wel, dat je dan toch echt zo'n beetje geparfumeerde geur gewend bent, wat ik ook heel lekker vind. Dus ik moest er best wel even aan wennen, maar wat jij zegt, ik vind het nu ook heel lekker. En het is vooral omdat, en dat is natuurlijk gewoon zo'n wisselwerking met, dat je merkt dat je huid er goed op gaat, dat je weet dat het ook gewoon natuurlijke producten zijn. Dat vind ik toch ook heel fijn om te weten. Dat je gewoon geen shit, zowel voor je eigen huid als voor het milieu, voor de wereld, voor de dieren, niet belastende producten gebruikt. Ja, en wat je zegt, mijn huid is gewoon ook rustig. Goede glow. En vooral gewoon, het voelt gewoon heel gezond of zo. Mijn huid voelt gewoon heel gezond aan. Dus dat is lekker.
Ja.
Dus ja.
Goed verzorgd. Nou. Kortom. Ben je op zoek naar een nieuwe skincare routine en vind je het belangrijk om zo min mogelijk negatieve impact te maken op de aarde en precies te weten wat je op je gezicht smeert? Ga voor Food for Skin.
Ga voor Food for Skin, ja. Met de code TDED15 in hoofdletters, dus tussen 30 en doodgaan 15, krijg je 15% korting op Food for Skin producten. Deze code is geldig tot en met 10 december, dus je kan hem ook nog even lekker gebruiken. Voor een Sint cadeautje, voor een kerstcadeau alvast. Via de site vind je al die verschillende lekkere producten die wij net hebben genoemd en nog andere. Er zijn ook echt waanzinnige proefpakketten om dingen uit te proberen. Dus voor jezelf of om cadeau te doen, sla je slag bij Food for Skin.
Ja, check www.foodforskin.care of onze Insta stories deze week of de show notes. En nog een keer, de kortingscode is TDED15.
Een luisteraarsbericht. En Manu haalt er even haar neusje op.
Manu haalt er de neus voor. Niet voor het luisteraarsbericht.
Nee. Oké, het is best wel een lange, so bear with me.
Ja.
Altijd luister ik met veel plezier naar jullie podcast en adviezen op levensvragen die vaak lief en wijs zijn of heel destructief. Tussen haakjes staat er Malou. Dus deze is voor jou.
Top.
Nu heb ik er ook één waar ik graag jullie advies voor zou willen hebben. Mijn zus is 7 jaar ouder, heeft een lieve vriend en 2 adorabele kinderen. Zelf hebben wij, plus broer die er nog tussen zit, geen contact meer met onze ouders. Vooral voor mijn zus, de oudste, heeft het haar jeugd, puberteit en de periode van wel geen contact met ouders heel zwaar geweest. Mijn vader had narcistische trekken en gaf mijn moeder meermaals het gevoel dat ze niets waard was en niets zonder hem was. Mijn moeder klaagde vaak zo openlijk over haar innerlijke en uiterlijke tekortkomingen die er helemaal niet waren. Dit werd ook vaak bevestigd door mijn vader. Mijn moeder en wij ook waren mentaal en fysiek niets waard. Wij als kinderen werden zowel emotioneel als fysiek mishandeld. Iets wat mij tot op de dag van vandaag nog veel moeite kost om te zeggen. Ikzelf ben 24 en ben sinds mijn studie aan de universiteit uit huis en heb toen pas los kunnen breken van deze periode. Ik heb inmiddels EMDR gehad en veel gewerkt aan mezelf. Tevreden ben ik nog steeds met mijn innerlijk / uiterlijk, maar ik kan steeds vaker neutraler naar mezelf kijken. Mijn zus heeft ook veel therapie gehad, maar gisteravond benoemde ze ineens dat ze zich niet knap vindt en zichzelf eigenlijk geen fijn persoon vindt. Ik schrok ergens van deze opmerking en vroeg hoe ze het vond dat haar dochter hoe ze het zou vinden als haar dochter zoiets over haarzelf zou denken. Nou, lang verhaal kort. Mijn zus wil er verder niet aan werken. Ze zegt dat het haar niet belemmert en dat ze ervoor gaat zorgen dat haar kinderen hier niets van meekrijgen. Dat laatste, daar ben ik niet van overtuigd. Want ik kan mij de shopsessie met mijn moeder nog herinneren en hierin kwam het wel duidelijk naar voren. Ongeacht of mijn zus in staat is dit wel voor mijn nichtje of neef te verbergen, wil ik gewoon graag dat ze ziet hoe mooi ze is van binnen en van buiten. Ze heeft 2 mega zware zwangerschappen en bevallingen gehad, doet een studie naast haar werk, staat altijd voor mij klaar, heeft een hele lieve vriend en ondanks alle shit van vroeger staat ze heel erg positief in het leven. Ik zie veel eigenschappen in mijn zus waar ik nog veel van kan leren. Dat heb ik ook gezegd, maar het komt niet binnen bij mijn zus. Hebben jullie tips hoe ik, zonder op te dringen, meer kan aankaarten bij mijn zus? Ik wil dat ze zich goed in haar vel voelt.
Mooi.
Ja, hopelijk willen jullie dit behandelen.
Het is heel lastig, hè, omdat je natuurlijk een eigen pad bewandelt. Dat klinkt weer heel zweverig. Maar kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn jeugd en hoe mijn broertjes dat hebben ervaren, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus sowieso denk ik dat je wel heel erg moet oppassen met hoe jij iets hebt ervaren dat op iemand projecteren. Al zullen er echt wel veel gelijkenissen zijn, omdat je ook al zegt de uitwerking is hetzelfde. Weet je wel, ja. Jij hebt je ook zo gevoeld en je gunt je zus dat zij zich ook niet meer zo voelt, net als jij. Ik vind dat allereerst over het kind is natuurlijk super lastig. Want ja, als je je daarmee gaat bemoeien, dan spreek je ook een soort iets uit waarbij het eigenlijk uitspreekt dat je geen vertrouwen in hebt dat het haar wel lukt.
Ja.
En ik denk dat dat best wel een dun lijntje is. En dat je dat echt heel goed moet aanvoelen daar iets over te zeggen. Ik zou wel mijn nichtje en neefje ook trouwens echt overspoelen met complimenten.
Ja. Ja.
En qua, ja, met je zus zou ik vooral. Ik vind het een hele moeilijke vraag, merk ik.
Ik denk dat je dit best wel goed kan benoemen.
Ja.
Dat je dus, dat je, nou, er bang voor bent, zal best wel inderdaad een soort.
Precies.
Zwaar gezegd. Maar je kan misschien wel zeggen van, ik maak me er zorgen over of ik denk er wel over na. En ik zou het je ook heel erg gunnen. Weet je, dat je het op die manier insteekt. Ik zou het je heel erg gunnen dat je positiever over je, nou, laat ik het zelf, een lichaamsbeeld voelt.
Ja.
Ik heb er heel veel aan gehad, weet je wel, door EMDR of door hier en hier en hier mee bezig staan, dat je dat ook heel concreet maakt. Of bijvoorbeeld boeken die je hebt gelezen, die je hebben geholpen, of podcast geluisterd, of weet je wel, wat dan ook.
Ja.
Dat je het meer zo als een soort van bijna beetje handvat of inspiratie voor haar. Zonder dat je het inderdaad, want ik denk dat jij weer gelijk hebt, Malou, van iedereen heeft hier zo erg een eigen weg en een eigen proces in te volgen. En als ik ook naar mezelf kijk, weet je, ik heb heus wel eens advies gehad van andere mensen toen ik begin 20 was, als het bijvoorbeeld ging over naar de rouwverwerking of eetstoornisbehandeling of whatever. Maar ik was er gewoon nog niet klaar voor. Dus het kwam ook helemaal niet binnen. En het werkt inderdaad vaak juist averechts, dat ik heel erg defensiever van werd.
Precies.
En dat wil je inderdaad voor zijn. Of daar wil je niet komen met juist je zus, waar je je zo verbonden mee voelt. En dat je zegt dat je van haar kan leren en dat je eigenlijk heel close met haar bent. Dus ik denk dat inderdaad het opdringen, dat je daar echt heel erg weg van moet blijven. Maar dat zeg je zelf ook al. Maar dat je meer met je zus gewoon moet proberen, of ik zou gewoon proberen om hier wel gesprekken over te blijven voeren. Of dat je bijvoorbeeld heel erg doorvraagt van, oh ja, maar als je dan jezelf niet mooi vindt, of als je jezelf geen fijn persoon vindt, waar uitzicht dat dan in? Of weet je wel, dat je gewoon een beetje probeert het in ieder geval open te breken, met elkaar daarover te kunnen hebben.
Ja.
Dat kan soms ook al voor andere inzichten zorgen.
En ik zou haar heel vaak om hulp vragen. Dus inderdaad, juist haar, waarin jij tegen haar opkijkt, hè, dat zie je van, ja, zij heeft echt dingen waar ik heel veel van kan leren. Die zou ik heel erg vergroten. Mm. En daar ook heel veel focus op leggen.
Ja,
omdat mensen dan misschien er ook zelf, het ook zelf gaan zien via jou. Als mensen het zelf niet goed kunnen zien van zichzelf, kan ze het misschien via jou zien. Dat als ze jou vooruit ziet gaan door het advies dat zij aan jou geeft, dat ze dan kan zien, dit komt door mij. Dat ze er dan zelf misschien via jou toch ook wel weer meer in gaat geloven.
Ja. Ja, en dus ook gewoon, nou, wat jij net ook zei, Malou, dat dat je gewoon zelf kijkt van, oké, hoe kan ik, en dat hoeft dus helemaal niet altijd te gaan over, want dat vind ik juist ook, als je altijd alleen maar ook zegt dat iemand heel erg mooi is, ook tegen kinderen, dan gaan ze alsnog focussen op uiterlijk. Terwijl wat jij zegt, brievenschrijver, dat jij dus juist ook neutraler naar jezelf kan kijken, dat je juist heel erg kijkt van, oké, maar hoe kan je, als iemand iets, weet je wel, iets moois heeft gemaakt, of iets moois zegt, of heel grappig is, dat je veel meer op soort karaktereigenschappen gaat zitten in plaats van dus op uiterlijk of op prestaties of zo.
Ja.
Dus ik denk dat je daar eigenlijk niet vroeg genoeg mee kan beginnen. En dat misschien, dat kan ook weer, weet je, dat je dat ook misschien met je zus deelt of dat zij ziet dat jij dat doet en dat dat dan ook weer een soort op haar overwerkt. Dus ik zou inderdaad kijken wat jij zelf voor invloed hierin hebt in deze familiedynamiek. Maar niet inderdaad zeggen van, of met een vingertje wijzen of zeggen van, oh,
Pas op.
Of je moet wel in therapie. Of ja, want dat werkt denk ik inderdaad ook echt averechts.
Ja.
Okay.
Ja, dat complimenten over karakters is een hele goeie. En ook vaak, dat vind ik ook altijd zelf zo prettig. Als mensen zeggen, oh, wat lief dat je het vraagt. Of oh, wat een. Ja. Oh, wat, weet je wel, dat soort hele kleine, sneaky dingetjes.
Ja, goeie.
Dat.
Ja.
Heel veel succes.
Ja.
Hou ons maar eventjes op de hoogte.
Ja, als je wil. Heel fijn.
Heel
goed bezig ook.
Ja, zeker.
Volgens mij.
Heel
met
goed.
Al, inderdaad, het klinkt pittig wat jullie hebben meegemaakt.
Ja.
Dus ik vind dat altijd dat ik denk, ja, zo goed bezig al met gewoon het leven blijven leven. En ja, zo in
jezelf
werken.
Maken.
Ja.
Voor jezelf kiezen.
Ja, precies.
Oké.
Okay.
Dit was hem weer. Wacht, ik doe heel veel een kleintje.
Wat is dit? Dat was echt een hele...
Gekke?
Ik heb deze nog nooit gehoord.
Ik ook niet.
Nou, leuke nieuwe bumper. Ja, dit klinkt beter.
Zo, ja, zo. Dan...
Okay, wow.
Alleen het einde en het begin.
Nou, super. dit was onze speciale aflevering vanuit het Wereldmuseum in Amsterdam. Ja, nogmaals, we hebben het vaker gezegd, maar we menen het echt. Ga Plastic Crush bekijken. Heel fijn om hier te zijn. Fijn om jou weer te spreken en te zien in levende lijf.
Inderdaad.
Is echt even geleden.
Gaan we even ergens lunchen of zo?
Ik moet een deadline halen helaas, maar leuk idee.
Leuk idee voor jou. Ga maar met je vriend lunchen.
Ga maar met je vriend lunchen. Heb van. We zijn er volgende week natuurlijk weer. Wil je met ons samenwerken?
Ja.
Net zoals het Wereldmuseum bijvoorbeeld. Dan kan je mailen naar Amanda en Jul tussendertiggenoten@gmail.com. Blijf ons levensvragen sturen via onze Insta @tussendertiggenoten of ook via de mail.
Ja, en mocht je nou hier zijn in het Wereldmuseum, maak even een fotootje en tag ons even erin.
Heel leuk.
Dan doen we hem ook even delen.
Reposten.
Oké.
Doei.
Ciao.